Welkom in onze podcast. Ik ben Loekie.
En ik ben Anne.
En je luistert naar onze podcast over leiderschap.
Samen hebben wij ons bedrijf La Colibri, waarmee wij trainingen, coaching en leergangen verzorgen op het gebied van leiderschap.
Want voor ons bestaat leiderschap uit 3 elementen. Het gaat over nieuwsgierig zijn, moedig leven en dienend leiden. In onze praktijk ontdekten wij het een kan niet zonder het ander. En daarom willen we jou in deze podcastserie stapje voor stapje meenemen in alle 3 de elementen.
In de eerste serie gaan we in op nieuwsgierig leiderschap. Wat is dat nou, nieuwsgierig leiderschap? En kan je het ook te zijn? Kan je te nieuwsgierig zijn? En nog een vraag, moet je dan per se een leidinggevende rol hebben hiervoor?
Nou, dat gaan we allemaal bespreken in deze podcast.
In deze aflevering wandelen we door het bos. Wandel gerust met ons mee of luister de podcast ergens anders.
In de podcast hebben we ook nog een persoonlijke opdracht verwerkt. En die komt vanzelf langs. Maar mocht je er meteen naartoe willen, dan vind je de tijdcode in de show notes.
Vandaag gaat het over nieuwsgierig leiderschap. En ja, daar ben ik dan meteen nieuwsgierig naar. Wat is dan nieuwsgierig leiderschap precies?
Ja, het is zo simpel als het is. Dat je vanuit je leiderschap nieuwsgierig bent. Eigenlijk naar alles, maar alles klinkt dan wel weer heel groot. Wat je ziet is dat veel mensen, als je in een leiderschapspositie komt, en dan heb je het dus echt dat je ergens manager wordt, of directeur, CFO, COO, bestuurder, in een toezichthoudende rol, OR, whatever. Maar in dat soort rollen zie je dat mensen vaak het gevoel hebben dat ze het allemaal moeten weten. En leiderschap is dat je echt ziet dat de mensen om je heen ook heel veel potentieel hebben. En dat die klus die je samen te klaren hebt, het project, of nou, dat je ook samen een doel hebt. En dat je dus eigenlijk nieuwsgierig bent van, joh, wat is ons gezamenlijke doel nou echt? Wat zijn onze dromen? Dat je dat met elkaar verkent. En ook, hoe zit jij erin? Hoe zit ik erin? En hoe zit jij erin? Okay. En dat je daar nieuwsgierig naar bent. En dat maakt je kwetsbaar. Want als jij het dus niet allemaal weet, dan kan het dus ook zijn dat jouw waarheden een beetje opgeschud worden. En ja, het leiderschap is dan ook nog dat je de moed hebt als je nieuwe informatie krijgt om soms dingen een beetje bij te stellen en te veranderen.
Want ik hoor jou het vaker zeggen, hoor, van nieuwsgierig leiderschap is echt een basishouding. Kun je dat verder uitleggen?
Er is heel veel geschreven over leiderschap. Wat je moet doen, hoe je het moet doen. Heel veel trucjes, situationeel leiderschap, authentiek leiderschap, heel veel hoe-boekjes. Maar als jij niet van nature nieuwsgierig bent naar die andere mensen, naar die mensen met wie je het doet, ja, mensen die je aanstuurt of met wie je samenwerkt, ja, dan zie je dat er toch niet zo heel veel beweging komt. Dus of mensen gaan jou kopiëren, die gaan doen wat ze denken dat jij wil dat, dat ze moeten doen. Of ze gaan met je strijden, ze komen een soort puberenergie en allebei wil je dat niet. Dus nu, als jij in je leiderschap echt nieuwsgierig bent naar de mensen met wie je samenwerkt, dan ga je dus heel veel vragen stellen. Wat maakt dat je hier werkt? Wat wil je bereiken? Wat wil je bijdragen? Waar ben je goed in? Wat wil je leren? Als iemand een beetje nukkig wordt, wat gebeurt er nou in jou? Weet je, dan ga je dus minder in de strijd, omdat je gelooft dat we het samen doen. Ook al heb je een andere positie. Ben jij de directeur en is die ander een manager of is die ander gewoon een medewerker? Maar de basis gaat er wel vanuit dat je dus gelooft, ik ben oké en jij bent oké. En als er tussen jou en mij iets is, ja, dat je nieuwsgierig bent naar elkaar, dan gaat er gewoon geen beweging komen.
Geldt dit voor iedere ondernemer, in een groot of klein bedrijf? Of zeg je nou, dit is toch wel belangrijk, vooral voor grote bedrijven?
Nee, het geldt voor ieder mens die werkt.
Gelukkig.
Ja, en niet iedereen is ondernemer natuurlijk. Hè. Sommige mensen ervaren echt een loondienst niet per se als ondernemerschap, maar als meer volgerschap. Ik ben bij deze organisatie gaan werken omdat ik hier wil bijdragen. En zoeken dan minder ondernemerschap op. Maar het geldt echt voor iedereen die werkt. Dus het zijn ook wel organisaties waar wij werken, waarbij als we met leiderschap aan de slag gaan, dat ze zeggen, we willen het op iedere plek en in iedere rol.
Dus het maakt eigenlijk niet uit. Het is echt voor iedereen.
Het is voor iedereen. En wat wel, als je het hebt over leiderschap, gaat het wel over het omarmen dat jij een andere rol hebt. Dus ik moet soms wel heel erg lachen dat leiders dan, ja, die zitten soms in een andere salarisklasse en in een andere privilegeklasse. Dus die kunnen makkelijker lunchpauze nemen en een keer een uurtje later starten dan sommige andere medewerkers. En dan kunnen ze wel zeggen, ja, maar we laten het leiderschap helemaal bij de medewerker. En soms voelt dat gewoon heel erg oneerlijk. Want dan is, ja, dan hebben die medewerkers, die werken zich helemaal met schompers. En dan is het toch fijn als een leider een beetje de kaders bepaalt en niet bij alles zegt, dan moeten jullie samen uitkomen. Want wat is dan nog jouw toegevoegde waarde? Dus ja, ik heb ook heel veel jaren natuurlijk veel cursussen gegeven in dienend leiderschap. En dat vond ik heel fijn om te doen. En dan is het dus wel, hoe is de leider dan dienend aan de mensen die het werk moeten doen? Zodat zij echt kunnen doen waarvoor deze organisatie of dit project is opgeleid. Dus jaren dacht ik ook, oh, ik ben expert in dienend leiderschap. Tot ik ontdekte, ja, maar een dienend leider begint wel echt met nieuwsgierigheid naar die mensen. He, wat ik net al zei, waarom werk je hier? Wat wil je bereiken? Wat wil je bijdragen? En nou ja, jij weet het ook, wij coachen samen heel veel teams. En in heel veel van die teams vragen ook vaak, volgens mij wil je gewoon je werk doen. En dat zeggen ze ook, hou eens op, dit soort teamdagen zitten we niet altijd op te wachten. We willen gewoon ons werk doen en dat is logisch. En dan hoop je dat een leider nieuwsgierig is naar wat betekent dat voor die medewerkers. Die gewoon hun werk willen doen. Die willen heel veel poespas niet.
Ja, en een leider, maar die heeft natuurlijk daarin ook alweer een bepaalde functie. Hè? Want hij staat daar als leider, hij heeft een team onder zich. Of zij, ja, sorry. Natuurlijk, excuses. Maar inderdaad, die kijkt, als het goed is, vanuit verschillende brillen. Ik hoor jou wel vaker praten over, we kijken het liefst vanuit 3 brillen al naar organisaties. Ja. Dat vraagt ook al iets dat de leidinggevende ook zo gaat kijken.
Ja, dus die 3 brillen. Als wij met een organisatie werken, kijken wij inderdaad altijd door 3 brillen. Dat noemen we de het-bril, de ik-bril en de wij-bril. En het gaat dus over het doel van de organisatie. Het hogere plaatje. Waarom zijn we er überhaupt? Maar dat kan ook gewoon de het zijn van de afdeling. Waarom is er een afdeling? Een afdeling HR of een afdeling productie of whatever. Waarom is dit er? Of waarom hebben we dit project met elkaar? En dat kunnen we allemaal op papier zetten met deadlines en structuren kunnen we helemaal bedenken. Maar dat is natuurlijk allemaal maar gewoon een hoop woorden op papier.
Ja, dan is het nog niet gedaan.
Dan is het nog niks. Dus er zijn altijd mensen die het moeten maken. Dat noemen we dan de ikkies. Ik noem wij wel vaak innerlijke kracht. Maar soms gedragen ze zich meer als het innerlijke kind. Hè? Dus die ikkies, dat kan van alles zijn. Maar die ik moet het maken. En een ik, hè, die heeft zijn eigen persoonlijkheid. Zijn waarden en normen. Die heeft ervaringen. Maar die heeft soms dus ook echt iets unieks te brengen. Ja, en leiderschap is zorgen dat dat unieke van die mensen gewoon toch een beetje aan tafel komt. Maar niet opleggen. Ik heb ook wel eens een leider gehad, die had allemaal 20-jarigen net van de opleiding af. En die vroeg ze meteen naar hun hoogste missie in het leven.
Oh, germ.
En hij snapte niet dat er heel veel onvrede kwam. En iedereen had een leaseauto. En waarom mopperden ze nou zo? Want ja, toen hij zo jong was, had hij nog geen leaseauto. En nog niet dat salaris. Ja, en dan ga je gewoon te hoog zitten. Want die mensen hebben, die zijn niet bezig met hun hoogste missie. Die zijn bezig met hoe verdien ik salaris, zodat ik een huis kan kopen. En met mijn partner een kind kan gaan krijgen. Dus als leider is het echt heel belangrijk om te snappen. Waar zitten je medewerkers? Wat is hun behoefte? En hoe kan ik ze daarbij dienen? Waarbij je dus niet het hogere doel uit het oog verliest. Dus die derde bril is dan de wij-bril. He, dus dat is hoe doen we het met elkaar? Nodigen we elkaar uit? Halen we het beste in elkaar naar boven? Want je ziet soms dus ook teams die soms wel 4 managers in een jaar verslijten. En die dan ook mopperen van we luisteren toch niet meer naar de manager. Want daar hebben we niks aan. Want we hebben er al 4 per jaar.
Die vorige deed ook niet.
Nee, en dan is het voor ons ook altijd wel even zoeken. Zit hier nou een saboterende kracht in het team? He, werken die elke manager eruit? Ja, of heeft dit team helemaal geen bestaansrecht meer? Hè? Bij het kijken we ook altijd, wat is het bestaansrecht? Wat bestaansgrond? Heeft het überhaupt eigenlijk wel zin? Zit er iemand te wachten op deze opdracht? Nou, heel soms kom je ook tot de conclusie van niet. Of is zelfs een organisatie eigenlijk al dat je denkt, waarom is het er nog? Maar daar letten we altijd op. Dus ik, wij, het. Hoe doen we het met elkaar? Geven we elkaar de ruimte om te groeien, om mee te denken, te puzzelen.
Als ik het goed begrijp, kan je, of jij nou, want we hebben het al wel over leiderschap. Maar je hebt natuurlijk als medewerker, ben je misschien wel geen leidinggevende. Maar ook dan kun je zo kijken, of niet?
Ja, dus ik zie leiderschap ook meer eigenlijk als volwassenwording. Ik zeg heel vaak, leiderschap is volwassenwording en voorbeeldgedrag. Dus je hebt eerst die kind, die is nog klein en irritant. Nee, die is niet irritant. Die wil van alles gewoon.
Ik heb wel 2 irritante kinderen soms, hoor.
Ja, precies. Nee, maar die wil gewoon van alles.
Oh ja, ik zie echt een prachtig paard. En iemand die op het paard de hond uitlaat. Ik ben jaloers. Hi.
Ja, dus eigenlijk als je het heel simpel zet, dan gaat het natuurlijk meer over leiderschap dan nieuwsgierig leiderschap. Dat is echt het bijvoeglijke naamwoord, dat is de basishouding. Maar leiderschap is het samenbrengen van die 3 brillen. Dus die het, die ik en die wij bril. Dus als het goed is, is er een het, een gezamenlijk doel, is er een gezamenlijk perspectief waar we naar onderweg zijn. En dat hebben we op papier gezet, dat hebben we afgesproken met elkaar. Het zijn ikkies, het zijn individuen die dat waar moeten maken. En daarvoor moeten wij met elkaar op een bepaalde manier omgaan. Moeten we elkaar de ruimte geven en nieuwsgierig zijn naar elkaar. En nou ja, Daniel Hofman, van wie ik dit gestolen heb, is ook een leuk filmpje op YouTube trouwens. Dan kan je het nog een keer terugkijken, dat vertelt iemand anders het. Maar waar die ik en die wij en die het samenkomen, daar in het midden, waar die bollen overlappen, ja, daar zit het goud. Daar worden organisaties duurzaam en creatief. En zie je gewoon ook uit onderzoek dat organisaties beter presteren. Dus ik moet tot mijn recht komen in de het en ik moet tot mijn recht komen in de wij. Jouw innerlijke kracht.
En daarvoor helpt het nieuwsgierig zijn weer. Om dat continu te onderzoeken, klopt het nog?
Ja, en het begint dus met nieuwsgierig naar jezelf. Klopt het nog voor mij? Resoneert het nog voor mij? En even checken bij de ander. En dat zie je gewoon ook vaak in twinkeloogjes.
Maar dat kan dus ook, hè, want leiderschap in veel ogen, oren, is leiderschap dan iets voor iemand die leidinggevende is?
Dan denken ze dat je de baas bent.
Ja. Ja.
Is leiderschap de baas zijn? Of ze verwarren leiderschap, ik zei net, het is volwassenwording. En veel mensen verwarren volwassenwording met ouderschap. Dat je als leider de papa of de mama moet zijn. Hè, of streng of heel zorgzaam. Maar dat noemen we ook geen leiderschap. Je hebt kind, puber, volwassen. En dit kind is eigenlijk afhankelijk. Hè? Die heeft een soort jij-energie. Jij moet mij vertellen wat ik moet doen. Jij moet voor mij zorgen. Jij moet mij voeden. En op een gegeven moment als je dan groter wordt, dan is jij steeds minder heilig. En voel je, ja, maar ik wil het eigenlijk anders. En ik zie het anders. En afhankelijk van dat kind zich veilig voelt, gaat hij meer of minder puberen, etterbakken. Nou ja, volgens mij hebben we nog steeds een maatschappij, en zeker in deze tijd, vol met puberende volwassenen, die allemaal voor hun ikkie aan het strijden zijn. En als je dan dus groeit naar leiderschap, dan zie je dat sommige mensen dan eigenlijk weer teruggaan naar de jij. Die zijn, in plaats van dat ze echt volwassen worden en geloven ik ben oké en jij bent oké, gaan ze eigenlijk de jij worden en de ouders worden van die kinderen. En dan gaan ze al die kinderen maar opvoeden. Maar ik denk, ga nou maar eens lekker jezelf opvoeden. En ga het voorbeeld zijn in het licht van je hogere doelen. Dus als jij in je organisatie iets goeds wil bereiken. Nou, ik had een keer een CEO van een grote internationale club. En die zei tegen mij, ja Loekie, ik erger me kapot aan. Nou, er waren wat dingetjes in die managementteams, hoe die vergaderingen gingen. Toen zei hij, ik was al een half jaar CEO op deze plek toen ik er pas achter kwam dat ik hier de invloed heb. Ik ben de CEO, dus als ik wil dat het verandert, dan moet het veranderen. Ja, en dan zul je dus met je mensen moeten gaan onderzoeken hoe dan. Wat vinden jullie een fijne manier? Waar loop jij tegenaan? En als er veel gemopperd wordt, waarom mopperen we zoveel? Laat het maar boven tafel komen. Nou, dan moet je wel nieuwsgierig zijn. Dan moet je dus wel openstaan voor de antwoorden. En dat maakt een beetje kwetsbaar.
Ik kan me ook voorstellen dat dat spannend is. Mag je, als je dan zegt, ja, nieuwsgierig zijn, hè, dus ook vragen stellen hoort daarbij. Mag je gewoon maar alles zomaar vragen, vind jij dat? Dat kan, is dat het idee van het nieuwsgierig leiderschap?
Nee,
zoveel mogelijk vragen?
Ja, dat zou lekker zijn, hè?
Ja, zeker.
Dan wordt het lekker grenzeloos. Nee, natuurlijk niet. Nee.
Nou, maar ook wel zo van, nou ja, ik heb toch een vraag gesteld, dus nou ben ik lekker bezig.
Ja, nee, kijk, je hebt ook het nieuwsgierige wat een beetje sensatielust is. Hè? Kijk, we moeten nu dus enorm om die plas heen. Het is lekker modderig.
Jongens, het lijkt wel moeras hier.
Nou ja, als je dus alles gaat vragen, kom je denk ik ook een beetje in het moeras.
In moeras, ja, dat is eigenlijk een mooie metafoor meteen.
Want het is gewoon natuurlijk super link. Dus je moet je wel echt weer, het leiderschap is echt wel die verantwoordelijkheid nemen voor het type vraag wat je stelt en wat je ermee beoogt. Veel mensen vinden nieuwsgierig, hè, ik kom zelf uit Brabant, jij ook, en Brabant stond nieuwsgierig soms ook dat mensen heel veel vragen gingen stellen om het daarna door te kunnen vertellen. Omdat ze de informatie als eerste hadden. Dat is natuurlijk geen leiderschap, dat is geen echte nieuwsgierigheid, dat is sensatiezucht. Ja. Dus je moet echt nieuwsgierigheid, zoals we het in nieuwsgierig leiderschap erover hebben, je moet wel die kennis willen hebben. Je moet er iets mee willen doen. En dat is niet altijd fijn. Dus nee, je mag niet alles vragen. Hè? Je moet het antwoord echt willen weten. Je moet er iets mee willen doen.
En vraag dat ook een bepaalde manier van, je stelt de vraag en je wil het antwoord weten. Je moet er dus goed naar luisteren. Zit daar ook nog iets in, een bepaalde luisterhouding?
Ja, Covey en ook wel anderen, Pieter Schenger en zo, die zeggen allemaal open mind, open hart, open wil. Dus het begint met je kop te openen. Daar zit wat in. Daar zit wel wat in.
Nou, jij zegt nog eentje tussen ons, hè?
Ja, ik las ooit een artikel en die had de kop De Vijf Gouden Woorden. En de vijf gouden woorden waren, daar zit wel wat in. Dat eigenlijk een basishouding, een goede basishouding is voor iedereen. Dus hè, hoe leer je leiderschap? Dat is eigenlijk als iemand iets zegt en alles in jou wil neeschudden, dat je jezelf uitdaagt om te zeggen, daar zit wel wat in. Dus ik zei dat toen en ik zei, daar zit wat in. Nou, dus Anne die ging een beetje op tilt.
Vijf woorden en dan zeggen, daar zit wat in. Het zijn er vier.
Nee, maar het waren er vijf. Daar zit wel wat in. En als je die mind houdt, ja, dan krijg je gewoon nieuwe informatie.
Je kan wel een vraag stellen, maar als je antwoord je niet echt interesseert.
Als jij niet je mind niet gaat openen, dus eigenlijk een ja-nee vraag. Ja, dus we zeggen ook vaak listen to agree of listen to understand. Luister je om te onderzoeken zijn we het eens. En eens zijn geeft vaak verbinding. dat we het samen hetzelfde denken. Maar het gaat helemaal niet over het samen hetzelfde denken. Het gaat om samen groeien. Je bent samen iets aan het creëren. Je zit samen in de organisatie of je zit samen in een project. Of je woont samen in een huis. Weet je, of je woont samen in de straat of je hebt samen een gezin. En je wil samen iets maken. Daar gaat het om. En dan moet je dus een open mind hebben dat als die ander ergens anders over denkt, dat je die informatie binnen laat komen. Daar zit wel wat in. Dat je hem in je hart laat voelen. Dat je denkt, wow, hè, kan ik mijn hart ervoor openen? Dat iemand misschien fundamenteel anders denkt dan ik. Of dingen anders voelt of beleeft. En dan moet je het dus in je buik een beetje laten pruttelen. En dan komt er samen iets nieuws uit. Want als dit echt is wat jij denkt en dit is wat ik denk, hoe kun je dan samen tot iets nieuws komen?
Het kan ook wel zijn dat we het inderdaad niet eens zijn met elkaar. Of dat er zelfs een beetje irritatie komt of frustratie dat we maar niet tot dat gezamenlijke komen. He, dat er voor mij aan de binnenkant van alles gebeurt en dat ik er van alles over denk. Dat jij iets zegt waar ik het totaal niet mee eens ben.
Ja.
Maar ja, dat heb jij waarschijnlijk dan ook als we dan toch in de discussie terechtkomen.
Ja. En dat mag. En op de kleuterschool geef je elkaar dan gewoon een rotschop. En dan zeg je, ik ga nooit meer met je spelen. Je mag niet op mijn feestje komen.
Soms.
En dat gebruiken we ook wel vaak eens in een organisatie. Zeg, op de kleuterschool mag je dat nog doen. Maar nu jij hier directeur bent, gewoon stoppen. Dat is gewoon een mentale keus. Niet meer doen. Nou, we gaan geen mensen eruit kicken. We gaan gewoon met elkaar onderzoeken hoe kunnen we groeien. Mensen werken hier niet voor niks. Ze zijn niet, kijk, daar staat een heel klein eikenboompje in de zon.
Oh, die vangt precies het licht.
Ja.
Dus we gaan serieus naar elkaar luisteren en elkaar bevragen met het idee, we gaan creatie, we gaan samen iets moois neerzetten. Ik hoor jou ook vaak iets vertellen over ego. Daar moest ik in het begin altijd een beetje aan wennen, want voor mij was ego altijd iets waar ik zelf vooral heel veel last van heb, of bij mezelf.
Ja.
Of van andermans ego die er weer voor gaat staan. Maar jouw ego is weer een andere, ja, invulling. Of bij jou staan de letters heel mooi ergens voor. Ik vind het leuk om te delen, dat die eens toelichten.
Nou, ego, ik zie gewoon dat we er altijd heel erg negatief over doen. Ik heb zo vaak mensen in coaching, ik moet van mijn ego af. En ik ken dat gevoel zelf ook. En eigenlijk, als je zegt open mind, open wil, open hart, open wil, dan wil je dus dat je gaat luisteren. En hoe ga je goed luisteren naar jezelf of naar een ander? Dan ga je dus verkennen, wat denk je, wat voel je, wat vind je? Dus ik ging steeds vaker dat aan mensen vragen, wat denk je, wat voel je, wat vind je? En toen op een gegeven moment kortte ik het gewoon af in mijn aantekeningen. En toen ging het die E voor emoties en die G voor gedachten en die O voor overtuiging of oordelen. Toen dacht ik, oh, dat is het ego. En toen ineens dacht ik, ja, maar dat is ook het ego. Want dat ego is van alles wat jij denkt, voelt en vindt. En wat jij denkt, voelt en vindt is eigenlijk logisch. Het is soms logisch vanwege de historie waar je uitkomt. Of het is logisch vanuit de lessen die je van je ouders geleerd hebt of je community. Dus het ego heeft ook een functie. En zolang jij blijft vechten met je ego wordt het vaak alleen maar groter. Want het wil gewoon, alles wat jij denkt, voelt en vindt, wil aandacht. Dus het is veel belangrijker dat je gaat onderzoeken, wat denk ik, wat voel ik, wat vind ik. En van daaruit gaat onderzoeken, wat is de logica van wat ik denk, voel en vind. Dus zelfs als ik mensen met een andere achtergrond ga discrimineren, dan kan ik wel zeggen, ik mag niet meer discrimineren. Maar als je deep down toch steeds discriminerende gedachten hebt, dan kan het wel handig zijn om even te denken, jeetje, dit denk ik en dat voel ik. En het is misschien logisch, omdat mijn ouders dingen hebben meegemaakt. En je vertaalt het weer even naar het nu. Is het nu nog steeds logisch dat ik dit denk, voel en vind? En dan is het antwoord vaak nee. Nou, en dan is het leiderschap natuurlijk. Hoe zou ik dan willen denken, voelen en vinden? En dan wil ik nu denken, voelen en vinden dat mensen oké zijn. Dan is het mijn verantwoordelijkheid om daar weer mee aan de slag te gaan. Dus het ego is iets wat je zult moeten verkennen. Dat is het nieuwsgierige leiderschap. En hoe beter je je eigen ego leert kennen en de functies van je ego leert snappen, hoe meer je ermee kan spelen. Dus wat ik echt wel geleerd heb, wij hebben gewoon invloed op wat we denken, voelen en vinden. En veel mensen hebben dat niet door. Die denken dat het ze overkomt. En heel veel mensen denken dus ook nog dat het de waarheid is. Nee, dat is niet zo, maar het is logisch, maar je hoeft er niet van af. Het is een kompas, nou, het is weer een ik, innerlijke kompas, wat je kan gebruiken. En hoe meer je dat bij jezelf hebt leren verkennen, hoe makkelijker het ook wordt om dat bij een ander te doen. Als je ziet dat iemand ergens super kwaad van wordt, dan kun je dus gaan vechten en zeggen, je moet daar niet kwaad over worden. Of je denkt, wow, dit maakt je boos. Wat maakt je boos? Wat ga je denken? Wat ga je voelen? Wat ga je vinden? Wat is hetgeen die jou hier zo boos maakt? Omdat je erop vertrouwt dat het een functie heeft. Ja, je wordt een prachtige foto gemaakt van de zon in het water. Het is echt heel mooi. Het is echt zo'n... Ja. Nou, dus dat over het ego. Het ego heeft dus een functie en het vertelt jou van alles over jouw ikkie. Je innerlijke kind en je innerlijke kracht en daar moet je naar luisteren. En als jij dat bij jezelf kan, kun je het ook bij anderen.
door nieuwsgierige vragen te stellen. En jij hebt ook al, die vind ik altijd super interessant, want die helpt mij echt iedere dag wel hoor. Ik kom hem denk ik iedere dag wel een keer tegen. De vraag, hoe oud ben je nu?
Als je dit denkt, voelt en vindt?
Ja.
Ja, die, dat is gewoon een checkvraag. Voel ik met mijn huidige leeftijd? Ja, die gebruik ik als coach ook veel. Als er van allerlei emoties door je heen gieren, dan kun je ervan uitgaan dat er iets echt gehoord en gezien wil worden. En nou, sommige mensen handelen daar meteen naar. Het kan me altijd even helpen om te denken, hoe oud voel ik me nu? En dat ook even te voelen. En als je voelt, ik voel me niet mijn huidige leeftijd, maar ik voel me eerder een peuterpuber van 3 in de supermarkt die zijn zin niet krijgt. Ja, kijk, dan is het leuke dat je ook die grote volwassene in jou hebt, die dan misschien die peuterpuber even kan aansturen. En kan zeggen, joh, ik snap wel dat je je zin niet krijgt. En in dit geval is het logisch dat het even niet gebeurt. Want we hebben een hoger doel. En dat is het fijne, dat er ook altijd een het is. En dat is ook de reden dat ik altijd organisatiepsycholoog gebleven ben. Want ik heb altijd een hoger doel waar ik aan kan relateren. Zo van, jongens, wat hier nu gebeurt, even hoe linkt dat aan het gezin wat je wil creëren, of de organisatie, of de afdeling die je wil neerzetten. Het huis waar je met elkaar in wil wonen. Whatever, hoe linkt dit er gewoon aan?
En dat is dan bij het kleine kind, hè, als je je nog een stukje jonger voelt, dan neem je jezelf, je volwassen ik nu mee om die... Kijk eens hier. Wie er even gedacht komt zeggen.
Ach, een rood bosje.
Een rood bosje.
Die zie je ook zo mooi.
En wat nou als je wel denkt, nou, ik voel me eigenlijk gewoon wel mijn eigen leeftijd.
Nou, perfect, dan weet je dat je aan de beurt bent. Dan gaat het echt over jouw leiderschap. Dan betekent het dat er nu iets in het nu gebeurt waarvan jij denkt, hier ben ik het niet mee eens. Dit draagt niet bij het hoge doel. En dan moet je echt aan de bak. Dan zul je ook in de grote groep je mond open moeten trekken. En dan, maar dat vraagt moed. Want mensen gaan niet altijd klappen. Soms weet jij iets of voel jij iets wat echt belangrijk is. Dus dan gaan we echt jouw kennis inzetten of jouw ervaring inzetten. Ja, en anderen gaan dan niet altijd klappen. Dus die vinden dat soms irritant en die gaan tegen je in. Maar als dit echt is wat jij denkt, voelt en vindt, ja, moet je wel inbrengen. Want dat is je leiderschap. En als je dus dat kind van 3 voelt, dan denk ik altijd, ga eerst even met jezelf aan de slag. Ga even onderzoeken, wat wil dat kind van 3? En soms kan het dan zelfs even helpen om te denken, waar was dat kind van 3? En wat heeft ze meegemaakt, wat lijkt op dit? En dan kun je jezelf heel liefdevol even coachen. Maar dat is, sommigen zeggen, wow, dat is zware kost. En het is ook gewoon hoe het is. Dat kind van 3 huist gewoon nog steeds in jou. Zit ergens mooi te wachten tot het ook verder kan groeien. Is verder ook niet zielig, is ook niet dramatisch. He, maar op het moment dat je doorhebt dat er nog een stukje van jou 3 gebleven is en het krijgt aandacht van jou, kan dat stukje van 3, ik ben nu zelf 50, dan wordt dat stukje van 3 ook heel snel 50. Maar als ik dat stukje van 3 maar blijf ontkennen, zoals dat kind van 3 heel goed weet en al geleerd heeft, ja, dan blijft het gewoon een etterbak. En dan zul je soms zien dat je in een directievergadering je als een 3-jarige zit op te stellen die gewoon de zin moet krijgen. Nou ja, dat is natuurlijk niet chic. Ik denk op een gegeven moment ben je dat wel overstegen, moet je gewoon niet meer doen. Dat is een afspraak die je met jezelf moet maken, niet meer doen. Klinkt heel simpel, is het ook.
Kind kan de was doen.
Ja, en jij kan heel liefdevol naar dat kind zijn. Er is niemand anders die weet wat het heeft meegemaakt. Dus ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, maar ik wil gewoon erkenning en ik wil gewoon gezien en gehoord worden. Terwijl als ik van een afstand kijk, denk je krijgt alles. Je krijgt alle ruimte om je ziek te melden, thuis te blijven, geld te krijgen, opleidingen te volgen. En het is nog steeds niet goed genoeg. En dan weet je dat er iets intern nog gezien en gehoord wil worden door jou. En dat kan een ander niet voor je fixen. Geen partner niet, geen leider niet. Dit moet je echt zelf doen. Liefdevol. Omdat op heel veel andere stukken ben je gewoon doorontwikkeld. Hè? Op heel veel stukken ben je al heel mooi geworden. Ben je waarschijnlijk al een liefdevolle moeder. Of misschien zit je ergens in een vereniging waar je ook al heel veel kwaliteiten hebt. Of heb je op veel plekken in je organisatie ook kwaliteiten. En die kwaliteiten kun je al inzetten. Om zelf jouw eigen innerlijke kind dan te temmen, zeg maar.
Klinkt echt heel mooi, maar het klinkt inderdaad van, ja, zo simpel is het. Hè? Dus nieuwsgierig, leiderschap, nieuwsgierig zijn naar je ego, kan je dus inderdaad helpen om de volgende stap te maken. Of om ook echt te checken bij jezelf, is dit echt wat ik wil of vind ik dit echt? Dat zeg je ook altijd leuk, hè? Vind ik dit echt of vind ik dat ik dit moet vinden?
Als ik vind dat ik het moet vinden, dan zit het in mijn kop, dan is het een verhaaltje. Vaak weet ik ook nog wel van wie ik het geleerd heb. Als ik het vind, dan zit het hier ergens in mijn buik, zo rond die zonnevlecht, hè? Dus ergens rond die maagstreek. En dan is het gewoon heel krachtig. En als ik het echt vind, ja, dan moet ik er wat mee. En voor jou ook. Als je in een vergadering zit of ergens met mensen bent en je voelt, hier vind ik echt wat van. En je voelt hem zo samen, ja, dan breng het alsjeblieft in. Heb de moed. Zeker anno nu. Laten we met elkaar gewoon de dingen wel bespreken die besproken moeten worden.
Dat klinkt heel makkelijk. Maar laten we in een opdracht daar eens mee aan de slag gaan.
Denk bijvoorbeeld eens na over een recente situatie in jouw leven die jou heel veel energie kostte. Een situatie waarin je merkte dat je heel veel gedachten, emoties en waarschijnlijk ook wel oordelen had. Wat is dan die situatie? Schrijf dat eens voor jezelf op of denk daar eens even over na. En wat speelde er? Wie waren er betrokken? En dit kan iets zijn met een collega op je werk. Dit kan thuis zijn met je partner of iets met een vriend of een vriendin. Maar ga in gedachten gewoon eens even terug naar die situatie. Je kunt dit dus ook opschrijven, maar dat hoeft niet. En bedenk dan, wat dacht ik in die situatie? Wat voelde ik? Wat vond ik in die situatie? Welke oordelen had ik? En daag jezelf daarbij uit om heel breed te kijken. Dus gedachten over jezelf, gedachten over die ander of over de situatie, maar ook de emoties die daarbij opkwamen. Of over het project of het team, dus over een groter doel. Wat ik altijd doe is in mijn aantekening zet ik het echt onder elkaar. Ik zet ik en daarachter schrijf ik over wat ik over mezelf dacht, positief of negatief. Ander, wat dacht ik over die ander? En wat dacht ik over het, over dat wat we samen te doen hebben? Gewoon als een observator van een afstand eens even kijken naar hoe is dit nou voor jou? Hoe was dit in die situatie voor jou? Want als je daar zo van een afstand naar gekeken hebt, dan is het ook wel leuk om te denken, is dit nou ook wat ik wilde denken, voelen en vinden? Als ik nou zeg maar volledig in mijn kracht zou zijn, vanuit mijn sterke zelf, zou ik dan ook dit denken, voelen en vinden? Of zou ik dan iets anders denken, voelen en vinden? Oftewel, je kunt een beetje aan je buik vragen, vind ik dit echt? Want ik kan wel denken, ik vind iemand een trut, maar in deep down vind ik hem natuurlijk helemaal geen trut. Dus daag jezelf eens uit om van een afstand te kijken, is dit ook wat ik wil denken, voelen en vinden? Nou, als je het leuk vindt om daar nog even langer bij stil te staan, kun je de podcast op pauze zetten. En als je denkt, ik wandel lekker verder, dan wandel je met ons mee, want wij gaan ook weer verder.
Wat maakt het nieuwsgierig leiderschap zo uniek?
Ja, dat is het niet.
Nee, zetten we hier nou een hele podcast over iets wat niet uniek is?
Misschien dat we daarom wel deze podcast... Omdat het niet uniek is, het is heel normaal en het is heel menselijk. En ik vind dat wij in mijn vakgebied vaak veel te hoogdravend doen. Dus of we gaan helemaal met mensen in hun verleden lopen ploeteren, alles uitpluizen. En gaan we heel veel systemische opstellingen doen om iedereen maar zijn jeugd te laten helen en whatever. Waardoor ik soms echt zie dat we organisatiedoelen gewoon de realiteit uit het oog verliezen. En ik zie vaak dat we dus veel te veel aan die harde kant gaan zitten. Structuren, strategieën, doelen stellen. En dan gaan we daar zitten. En dan vinden we de menselijke kant soft. En dan zeggen we, ik heb niks met dat softe. Maar ja, dat ego is niet soft. Dat is snoeihard. Als het ego er iets van vindt, gaat die lopen etteren. Dus dan moet je gewoon naar luisteren. En dan komt het op commitment neer. Om dat menselijke stuk en dat organisatiestuk te verbinden met elkaar. Volgens mij is dat heel normaal. Volgens mij is dit wat het inhoudt om mens te zijn. En met elkaar iets te willen. Mensen willen iets doen. Mensen willen bijdragen. Mensen willen iets bereiken.
Kijk dan. Dat is nog mooi. Laten hier allemaal mensen hun paarden uit.
Ja. Ja.
Prachtig. Allemaal wit.
Witte paarden.
Witte paardjes.
Allemaal prins op het witte paard. Zie je, ja. Dus als je gewoon je ego vol, word je witte, prins
kom
op het
je
witte
prins
paard.
Tegen op het witte paard.
Dan ben jij een prins op
nu
het
al drie
paard in het leven van andere mensen. Dat is toch fijn?
Zo simpel.
En ik maak daar een grapje over, hè? Dan word je het prins in het witte paard van een ander. Maar ik zou echt willen dat iedereen dat realiseerde. Dat iedereen het vermogen heeft om bepaalde stukken, prins of prinses of whatever, op het witte paard voor een ander te zijn. En dat het er niet bij iedereen uitkomt, dat zit vaak van binnen. Hè? Dus dat vind ik dit of vind ik dat ik het moet vinden. Wij nemen soms echt wel dingetjes aan over onszelf. Ik ben te veel of ik ben te snel of ik ben niet goed genoeg of ik ben nog niet dit genoeg. Of ik word niet gezien, of ik ben niet van nut. Allemaal van die waarheden die we dan omarmen. Hè? Dat is die O van het ego, die overtuiging waar je gewoon echt niks aan hebt. Waardoor je jezelf klein houdt. Dat is niet de buitenwereld die dat doet, maar dat doe jij zelf. En daardoor hou je ook dingen in stand. Dus de diepere waarheid is, we hebben echt allemaal iets toe te voegen. We hebben allemaal iets bij te dragen. En ja, ik hoop gewoon dat we in organisaties een omgeving creëren waarin we dat met elkaar uitzoeken. Wat is mijn unieke kracht en die van jou? En dat je echt van daaruit bijdraagt. En dat is de taak van iedereen. Van jouzelf en de mensen om je heen. En dan kun je elkaar ook liften. Als jij er ook op vertrouwt dat andere mensen unieke kwaliteiten hebben, ga je hun ook liften. En we denken zo vaak in schaarste. Van als ik succesvol word, dan kan die ander niet meer succesvol zijn. Maar we kunnen allemaal succesvol zijn. En moet je eens kijken in een organisatie wat er gebeurt als we allemaal succesvol zijn. En er zijn helaas nog best wel veel leiders die zien een organisatie een beetje als zo'n soort monopoliespelletje. Van ik heb het goed gedaan als ik straks alle huizen en alle hotels heb en al het geld en de rest is failliet. Ja, dat is natuurlijk onhoudbaar. Dat is ook niet zo leuk voor onze kinderen, denk ik. Daar geven ze ook niet echt een goed perspectief mee. En Simon Sinek heeft een boekje geschreven over de Infinite Game. En dat is veel meer hoe kunnen we het zo creëren dat het voor iedereen leuk en leuker en fijner wordt. Nou, en dan worden we allemaal, dus de prins op het witte paard. En daar word ik blij van. En dat kan echt.
Ik was even op zoek naar een eikel. Dan snap jij wel waarom. Is dit een eikel? Nee. Loek, ik zoek een opengebarsten eikel.
Hier heb je een dak. Het dak is eraf.
Het dak is eraf. Het dak gaat eraf. Oh ja, zo'n hoedje.
Leg maar uit waarom je die eikel zoekt. Dan vind je hem vanzelf. Hier heb je een eikel.
Ik was even op zoek naar eigenlijk een mooi bruggetje. Want jouw metafoor, je noemde hem net al over die eikel of over een eikenboom.
Ja.
En ik zie hier nou eikeltjes liggen. Dan denk ik, oh wauw. Het is niet voor niks dat we nu tussen allemaal eikenbomen net liepen. Maar voor mij, want jij hebt het altijd over iedereen heeft een potentieel om door te groeien. Nou ben ik mijn eikel er kwijt. Ik heb weer alleen een takkie.
Wat je vaak ziet over die mensen, wat we net hadden, iedereen heeft een uniek potentieel. Iedereen heeft iets bij te dragen. En dat is dus iets wat groeit. Daar word je mee geboren. En dat is er dan niet meteen. Dus gedurende je leven wordt steeds zichtbaarder, steeds duidelijker voor jou wat jouw unieke stukje is. En ik vergelijk dat vaak met inderdaad het potentieel van een eikel. Het eikel heeft het potentieel om een eikenboom te worden. En de eikenboom die heeft weer het potentieel om weer duizenden eikels voor te brengen. En daarmee de hele aarde te bevruchten. Dat is natuurlijk superleuk. En wat ik het leukste vind van de metafoor van de eikel. Je kan er ook voor kiezen om de rest van je leven een eikel te blijven. Lekker dicht te blijven. En niet te laten zien wat voor potentieel je in je hebt. Want dat krakken van die eikel, dat is een proces dat gaat van binnenuit. Dus als de tijd rijp is, als het moment daar is, dan krakt die eikel vanzelf open. Als je maar genoeg vruchtbare aarde, licht, lucht, water, ruimte krijgt. Nou, organisaties zijn in principe natuurlijk een hele mooie omgeving, vruchtbare aarde, om zo'n eikel te helpen openbarsten tot iets vruchtbaars. Daar heb je aandacht voor nodig, dat is een beetje het licht en de lucht. Daar heb je ruimte voor nodig om zelf na te denken, dus ook om uitgenodigd te worden, om te onderzoeken wat denk, voel en vind ik. Om echt jou te zijn, als een organisatie jou die ruimte geeft, kun je je openen en kun je verder groeien. Dus je opent je zelden meteen. Als die eikel open gaat, is het niet meteen een grote eikenboom waar jij een boot uit kan zagen. Daar moet je best wel even voor staan. En je bent zelfs niet meteen een boom die weer een wind kan doorstaan. En soms ben je ook nog een boompje in de schaduw van een grote boom en kom je ook niet tot je recht. Dus als dat eikeltje opgepakt wordt door een eekhoorn die hem ergens begraaft, dan kan die op een andere plek misschien tot een groter potentieel komen wanneer die in de schaduw blijft staan van die andere boom. Terwijl die in de schaduw van die andere boom ook een functie kan hebben, want dan kan die weer voeding dienen. Dus zo hebben al die eikels hebben functies en niet iedereen hoeft een hele grote eikenboom te worden. Zou ook raar zijn, want de aarde vol met eikenbomen is ook helemaal niet wat we willen. We willen van alles. We hebben natuurlijk steeds meer over biodiversiteit, dat is niet voor niks. We hebben alles een beetje nodig, we hebben ook allerlei soorten mensen nodig. Dus ja, als je nou bekijkt in de politiek, niet iedereen hoeft rechts of links te zijn. Niet iedereen hoeft directeur te worden. Sommige mensen willen gewoon echt straten leggen of die willen gewoon aan het zorg aan bed leveren of die willen met gehandicapten omgaan of die willen politie zijn. Heb daar gewoon respect voor. Dus iedereen heeft een eigen unieke potentieel, maar we hebben wel iets raars gedaan in de maatschappij, ook met dat hoge lagen en zo, weet je wel, dat we doen of het ene belangrijker is. En dan hoort leiderschap is dan ook wat hoger, terwijl het ook gewoon een rol is en een potentieel. En een volwassen houding, dat je dus al verder volgroeid bent tot de kwaliteiten die jij in je hebt. En die moet je dan ook gebruiken. Of die mag je gebruiken, daar wordt het leven leuker van. En kun je andere mensen weer helpen in hun groei. Dat is het potentieel van de eikel. Maar heel veel mensen gebruiken voor menselijke transformatie ook de metafoor van de rups en de vlinder. Vind ik ook heel leuk. Dus ik denk altijd zo'n rups die vreet zich jaren vol. Of die jaren niet, maar die vreet zich een tijd lang vol. En dan op een gegeven moment gaat hij in de cocon en dan kun je wel zeggen, oh leuk, je kan straks vliegen. Maar die rups denkt echt niet, jee, fijn, ik kan straks vliegen. Die denkt alleen maar, wat gebeurt er in die cocon? Ik kan steeds minder. Nou, en wij mensen hebben ook wel altijd zo'n tussenfase. En zijn een beetje tussen 35 en 55 raken veel van ons ook een beetje die weg kwijt. En dan groeien we naar ons leiderschap en dan zeggen we, je moet je leiderschap nemen. Maar soms weten mensen ook niet per se hoe. Dat is ook een beetje zo'n tussenfase. En dan, ja, daarna, als het goed is, als je het een beetje goed doorgaat, dan kom je er wat wijzer uit. Maar je kunt er ook helemaal verslaafd uitkomen. Of knijter ongelukkig en depressief. Dus je ziet dat ook veel volwassen mensen naar antidepressiva grijpen. Eigenlijk vaak omdat ze hun eigen gedachten, gevoelens en emoties niet vertrouwen. En dan moet de dokter het voor ze oplossen.
Met een pilletje.
Met een pilletje. Of ze gaan lekker veel Netflixen 's avonds, hoeven ze ook niet na te denken. En dan kan Netflix echt lekker zijn. Hè? Ik ga niet zeggen, je mag niet sopen. Maar het is wel, waar besteed jij je tijd en energie aan? En draagt dat bij aan de groei, aan de ontwikkeling van dat waar jij zelf een beetje blij van wordt? Je moet echt voor jou zorgen. En dat moet je onderzoeken.
Ik hoor jou vaak ook zeggen, dus alleen nieuwsgierig zijn is niet genoeg. Hè? Dus je zegt ook, het is een basishouding. Want ja, dat is jouw boek 1 en dan komt er alweer een vervolg. Want inderdaad, als je die basishouding hebt, dan ga je eigenlijk een beetje naar het next level. Mag ik dat zeggen? Het echte leiderschap? Moedig leiderschap?
Ja, hoe nieuwsgieriger je wordt, hoe meer informatie je krijgt. En hoe meer je ook van sommige dingen gaat denken, prima dat het zo was, maar ik wil niet dat het zo blijft en ik wil zeker dat het anders wordt. En dingen veranderen van hoe ze zijn naar hoe het wordt, ja, dat is best wel ingewikkeld.
Klinkt vaak makkelijker dan dat het is, hè?
Ja, dus wat ik steeds meer leerde, als je echt in je leiderschap gaat staan, dus als je een wens hebt om te dienen, om bij te dragen, en je bent aan het onderzoeken van wat is er dan voor nodig, ja, dan vraagt het wel echt moed, een moedig zijn van jou, om daaraan bij te dragen, om daar naartoe te gaan.
Moedig, dat zijn 6 waardegedreven vaardigheden. En iedere letter staat ergens voor. Ik wil je ze toelichten.
Ik heb natuurlijk heel veel leiderschapslessen gehad gedurende mijn leven. Dus dan denk ik aan situationeel leiderschap van Blanchard, de 7 habits of de 8 habits van Covey, daring leadership van Brené Brown, de managementrechten van Philip van den Driessen. Dat zijn allemaal wetenschappelijk onderbouwde modellen en kaders. En als je al die kenmerken een beetje samenpakt, ja, op een gegeven moment ontstond dat dan, dat ik dacht, oh, wacht even, je kan dat een beetje in dat woord moedig pakken. En ja, dus zo hebben die letters allemaal een betekenis gekregen. En die M staat voor mens zijn omarmen. Dat is echt de basis. Als jij leider bent van mensen, dan moeten we ook het mens zijn omarmen. Het omarmen dat we een mens zijn.
En fouten maken, verkeerd lopen.
Ging verkeerde route in.
We lopen gewoon verkeerd. Ja. Even omdraaien. Niet rechts, dames en heren. We moeten het witte paaltje zoeken.
En een paar kenmerken. We zijn gewoon zoogdier. Of we dat nou leuk vinden of niet. Maar biologisch hebben we alle kenmerken van een zoogdier. Dus dat heeft bepaalde natuurwetten op het gebied van voeding, beweging en ontspanning. Die ons helpen om gewoon een krachtiger mens te worden in het lichaam. Maar mensen zijn ook verhalenvertellers. Wij leren van, via en met elkaar. Dus nou, wat wij nu ook doen, zo'n podcast is een typisch voorbeeld van verhalen vertellen. Ja, dat je met elkaar uitwisselt, hoe kijk ik ernaar, hoe kijk jij ernaar en daar groei je van. En we zijn ook groepsdieren. Dus in ons eentje overleven we niet. Nou, dat is natuurlijk ook dat kind zit natuurlijk in de jij-energie. Dus als je dat gegeven omarmt en vanuit die oerinstincten, als dat zoogdier en dat groepsdier, zie je dus ook bepaald menselijk gedrag gebeuren. En als leider is het wel fijn dat je daar een beetje weet van hebt. Nou, dus we hebben ook gezegd, we gaan al die letters, in de leergang gaan we natuurlijk per letter een hele module doen. En we gaan ook per letter nog een hele podcast opleveren.
En dan gaan we er echt dieper op in.
Dan duiken we er veel dieper op in wat dat inhoudt. Maar die M is dus mens zijn omarmen. En mensen functioneren beter of anders in bepaalde omgevingen. Dus die O staat voor omgevingswijs beslissen. Vanuit je leiderschap, vanuit je volwassenheid moet je soms gewoon knopen doorhakken. Gaan we naar links of gaan we naar rechts? Dus bijvoorbeeld dat er op een gegeven moment een rookverbod wordt ingevoerd. Als jij vanuit je leiderschap echt gelooft dat roken niet oké voor mensen is, dan kan het zijn dat je een rookverbod invoert, wat uiteindelijk wel zijn impact gaat hebben, terwijl mensen in het begin niet voor je klappen. Maar als jij in een omgeving zit waar mensen eigenlijk al behoorlijk veel die zelfregie nemen en goed voor zichzelf zorgen, en jij gaat ze dwingen 2 appels per dag te eten, via de wet, terwijl die mensen denken, nou, ik wil eigenlijk een appel en een banaan, ja, dan keer je iedereen eerder tegen je. Dus dat zie je ook in Nederland, hebben we het heel vaak over de betutteling door de regering. En op sommige dingen denk je, nou, zouden ze best wat rigoureuzer mogen zijn. Ja, dus dat omgevingswijs beslissen, dat is wel iets wat je moet begrijpen. Daar gaan we ook een hele podcast aan wijden. Erkennen van het nu, dat gaat erover dat waar we nu staan als organisatie of team, maar ook als maatschappij of als individu, dat heeft een logica weer. Wat we zeiden, dat ego is logisch. Dus alles wat jij denkt, voelt en vindt en doet, is logisch. En dat vraagt erkenning. Snap jij waarom je nu bent wie je bent? Snap jij waarom deze organisatie nu is wat die geworden is? En snap je ook dat je in het nu altijd veranderingen kunt aanbrengen? als wij nu niet blij zijn met de dingen zoals ze zijn, kunnen we ze gaan veranderen. Dan moeten we daar stapjes in zetten. En dan helpt het wel om een lonkend perspectief te hebben, te weten waar wil je naartoe of waar dromen we van. Nou, en daar zie je natuurlijk ook dat veel organisaties strategie-sessies en zo doen en dat ook goed is. Alleen zie je dan weer heel vaak dat die strategieën dan weer in de la belanden en dat is natuurlijk super verdrietig. Dus als je plannen maakt voor de toekomst, dan is het wel fijn om even terug te gaan naar het nu. Dat je zegt, oké, waar staan we nu en als we daar naartoe willen, dat je progressiegericht gaat werken. Ja, er is ook een organisatie in Nederland die heet ook gewoon progressiegericht werken. En die hebben fantastische nieuwsbrieven en handvatten hoe jij echt in stapjes kan gaan denken. Als we daar naartoe willen, hoe gaan we daar naartoe? Nou, dat vraagt het erkennen van het nu. En om die stapjes te gaan zetten, dan kom je op durf tonen. De D van moedig leiderschap. En die heb ik ook een beetje gepikt van Brené Brown. Die heeft veel onderzoek gedaan. En die zegt, moed kun je trainen. Dat bestaat eigenlijk uit een aantal elementen. Dat je je eigen waarde kent. Dat je ook weet wat je echt belangrijk vindt. Nou, dat ego vertelt je dat wel. Dat je wel kwetsbaar in bent. Dat je ook andere mensen durft te vertellen dat je dit belangrijk vindt en niet fijn vindt of niet leuk vindt. Dat vraagt dus echt een super eerlijkheid van jou. Dat je leert van tegenslag. Dus we hebben heel vaak, als we tegenslag hebben, dat we denken, oh, zie je wel, het is niet de bedoeling. We stappen er weer uit. En eigenlijk, zegt Brené ook, in plaats van step out, reach out. Dus ga mensen hulp vragen. We zeiden al, je kunt niet in je eentje jezelf worden. Daar heb je andere mensen voor nodig. Dus als het even anders gaat, reach out naar jezelf en naar anderen. En ga even onderzoeken, wat gebeurt hier nou met mij? En vraag andere mensen, denken ze even mee. En dan word je dus ook betrouwbaar. Dus het vierde element voor Brené, dat moet leren kennen en leren ontwikkelen. Ze zegt, ik moet dus eigenlijk een soort spier, die steeds sterker wordt. Naarmate je het vaker doet. Dus als je je waarde weet en je gaat ermee aan de slag, dan val je soms om. Maar als je dan weer opstaat en eerlijk blijft, dan word je betrouwbaar. Nou, zo groei je in dat moed. Nou, dat is natuurlijk ook een beetje de kapstok van het hele moedige leiderschap. En dat vraagt dan ook integer handelen. Daarvan zegt Brené ook, choose courage over comfort. Choosing what's right over what's fun, fast and easy. Oftewel, moed boven comfort. En dat wat voor jou echt juist voelt vanuit je volwassen houding. Wat je echt wil creëren. En dat je dus ook snapt dat je daar zelf echt iets in te doen hebt. Dat je dat gaat doen. Actions speak louder than words, zeggen we ook wel vaak. Hè? Wat je doet, zegt veel meer dan wat je op papier zet. Of wat je zegt. En dan komen we nog bij de G van moedig leiderschap. Dat is genereus interpreteren. Vinden mensen vaak een lastig woord. Maar genereus zijn betekent gewoon heel gul zijn. We kunnen ook wel van maken gul interpreteren.
Gul, dat, die vind ik ook wel mooi.
Kunnen we nog wel aanpassen eigenlijk. Ja. Nou, wie weet jongens, leren jullie wel het moedig leiderschap dat met gul interpreteren. Maar genereus interpreteren gaat dus over dat je de meest genereuze interpretatie mogelijk geeft van het gedrag van de ander. Dan moet ik vaak denken aan Expeditie Robinson. In het begin doet iedereen dan zijn best om heel aardig te zijn en leuk te zijn. En dan krijg je als kijker vaak een favoriet. En die valt dan soms 2 of 3 afleveringen later dan tegen. Of juist niet. Je favoriet blijft je favoriet. En dan zeggen we vaak over anderen, nou komt de ware aard naar boven. Dat ik altijd denk, hoezo is dat stuk van iemand wat je heel leuk vindt niet meer de ware aard als iemand ook een stukje laat zien wat je niet meer leuk vindt. En de echte waarheid is, we hebben allemaal een stuk wat wel leuk
waar we
is.
Met
en we hebben allemaal
zijn.
Een stuk wat niet zo leuk is. En dat is dan ook dat ego waar je misschien vanaf wil. Maar dat hoort bij jou, want dat vertelt je wel veel over jou. Maar dat vertelt ook veel over die ander. Dus als wij samen iets willen en jij gaat dan een beetje lopen pushen misschien. Dat ik dan geïrriteerd kan doen. Maar dan kan je... Ik weet ook dat je het goed bedoelt. Dus genereus interpreteren gaat dan eigenlijk weer die stap naar achter. Dat ik denk, joh, ze bedoelt het goed. Dus wat maakt dan dat ze dit zegt? En dan kom je natuurlijk weer terug op nieuwsgierig leiderschap. Ja, zo ontstond het ook wel. Dat toen we moedig leiderschap hadden staan, dat ik een boek ging schrijven over nieuwsgierig leiderschap. We moesten weer een stap terug. Ik dacht, als mensen niet nieuwsgierig zijn, heeft moedig leiderschap geen zin.
Wordt het een
Want
trucje.
Je kunt wel mensen zijn omarmen, maar als je niet nieuwsgierig bent, dan laat maar. Nou, dus daarom zeggen we, nieuwsgierig is de basis. Ja, en moedig is het doen. En als je dan moedig bent, dan denk ik ook echt dat je gaat bijdragen. Want we willen... In die end geloof ik echt dat alle mensen in hun beste tijd, in hun beste ik, gewoon willen bijdragen. En dan wordt het dienend leiderschap. En dan kom je toch weer terug bij het dienende leiderschap. Dus het is de basishouding, ik vraag nieuwsgierigheid. Dan ga je aan de slag met moedig zijn. Ja, dan merk je wel dat je vanzelf gaat dienen.
Dat is echt een serieus grote hond.
Ja, die zit uit te wachten. Maar die zit ook een soort van, nu is het klaar.
Ja, nu is het klaar.
Nu is het klaar, dus ik vind het eigenlijk ook wel klaar. Ik weet niet hoe lang we nog moeten lopen in deze route, maar
het verhaal
is wel klaar.
Maar nou ja, jij zegt moedig zijn. Wat is moedig zijn?
Kijk, hij komt spelen.
Het bijdragen. Het willen bijdragen. Het moedig zijn.
Ja, misschien is het wel gewoon eerlijk durven denken, voelen en vinden. Die jezelf als kompas durven gebruiken. En van daaruit willen durven bijdragen. Hallo, wat zat je daar
ook
prachtig.
Ook al een witte. Ik kom allemaal witte dieren.
Wat zat je daar prachtig. Ja, wil je even iedereen even snuffelen?
Ja.
Even aan iedereen snuffelen.
Ja, ik zei al, ze hoopt op hondjes, maar
oh,
helaas.
Nee, we hadden nul hondjes bij ons, alleen maar mensjes.
Ja.
En wij huppelen en springen niet zo leuk als jij, hè?
Nee,
zouden we misschien wel meer mogen doen, hè? Samen spelen.
Kan ik zeggen, moed plus nieuwsgierigheid is leiderschap?
Is dat jouw conclusie nu, vind je dat?
Nou, dat popte mij op.
Ik denk dat je
als
wel
samenvatting.
Ik zou daar wel, ik kan daar wel een punt achter zetten. Ja, vind ik wel. Ik denk als jij echt nieuwsgierig bent en van daaruit ga je moedig zijn, dan denk ik dat je leiderschap toont en dat je gaat bijdragen. Ik las toch wel een mooie quote van Covey die zegt: leiderschap is eigenlijk dat je zoveel vertrouwen en geloof hebt in het potentieel van andere mensen dat ze het zelf ook gaan geloven. Ja, en dan moet je dus wel de moed hebben om dat te blijven zeggen.
Juist.
En er nieuwsgierig naar zijn.
En is het bij moedig? Misschien voor de luisteraars ook wel leuk om te weten. Is het trapsgewijs van de M naar de G?
Nee.
Of is het gewoon?
Nee, het zijn allemaal vaardigheden. Ik denk dat het leuker is dat je voor jezelf even ze allemaal op een rijtje zet. Die M, die O, die E, die D, die I, die G. Dat je even kijkt, waar heb ik het meest te leren? Is dat in hoe ik naar andere mensen kijk? Is dat in het nu zijn? Zien wat mijn impact kan zijn? Is dat in de verhalen die ik vertel of waar ik naar luister? Dus dat je veel meer moet kijken welke vaardigheden denk ik dat ik te ontwikkelen heb. Maar ik vind het allemaal belangrijk.
Bij Covey zit er bijvoorbeeld wel echt een trapgewijs element. En dat is bij moedig dus niet.
Nee, Covey die heeft natuurlijk echt die 7 habits. En dat, een habit is dan een eigenschap. Die mensen die lekker in hun werkende leven zitten onderscheiden van mensen die niet zo lekker in hun werkende leven zitten. En hij zegt die mensen hebben 7 eigenschappen gemeen. En die eerste 3 eigenschappen die hebben te maken met die gang van ik ben afhankelijk van jou naar onafhankelijk, ik kan het zelf. Dat is een beetje wat wij hebben over die kind- en die puberenergie. Van, de ouders moeten voor me zorgen of ik kan het zelf, ik weet het. En die gaan dus echt over proactief zijn. Dat je weet waar je naartoe wil en zet dan stapjes. Dat is eigenlijk een beetje dat progressiegerichte waar we het net over hadden. Dus dat is wat Covey doet. En dan de volgende habits, die gaan dan van dat je beseft, ik ben niet onafhankelijk. Ik moet het met andere mensen doen en die zijn ook imperfect. Dus dan gaat het van onafhankelijk naar interafhankelijk. En dan gaat het wel over win-win denken. Ik ben oké en jij bent oké. Maar wij plakken er altijd die derde win aan, dat weet je ook wel.
Dus wij zeggen meestal win-win-win.
Ja, ik oké, jij oké en het oké. Dat wat ons samenbrengt, whatever het ook is. Nou, dat is in ons geval die wandeling. Nee, dat we samen ook voelen, die wandeling is oké. En we zijn er samen verantwoordelijk voor om deze wandeling leuk te maken. En dan is het eerst begrijpen, kom maar dan begrepen worden. Dat is heel erg dat nieuwsgierig leiderschap. Als jij jezelf al goed kent en je komt met een ander in discussie, kun je in de overtuigstand gaan, wat de meeste mensen doen. Dan wordt het een beetje win-lose. Wie wint ze gelijk?
Ja. Ja.
Maar je wil natuurlijk gewoon dat we voelen dat we allebei gelijk hebben. Ja, en dan ga ik eerst naar jou luisteren en dan kom en dan vertel ik je hoe ik erover dacht. Ja, en dan zie je dat heel veel mensen dat komma dan begrepen worden weer overslaan.
Ja.
Dus als je dan wel goed naar elkaar luistert en ik hoor wat jij te zeggen hebt en ik vertel wat ik te zeggen heb, dan komt dat samen en dan maken we samen synergie. En dat is wat je wil. Dan word je dienend.
Ja, kom dus toch COVID, bij dienend. Ja,
dus,
mooi.
Dus dat moedig is voor mij heel erg te vertalen naar Covey. En ik vind, we hebben ook al gezegd, we gaan ook al een keer een podcast over Covey opnemen. Want als je met leiderschap begint en je hebt er nog weinig over gehoord, denk ik altijd, ga Covey lezen, die 7 habits. Het is echt een heel fijn, dat neemt je heel erg mee in je eigen leiderschap.
Cool, nou volgens mij we zijn ook serieus bij onze parkeerplaats.
Ja, kuurtje weer gehad.
Dat was hem voor nu, nieuwsgierig leiderschap met eigenlijk ook meteen het bruggetje naar moedig leiderschap. Dus wat gaan we de volgende keer doen?
Ja, dan gaan we echt meer de trainingskant in. Dan gaan we beginnen met dat mensen zijn omarmen. Hoe wij daar precies naar kijken gaan we dan uitleggen. En we zullen ook wat meer oefeningen geven. Waarbij je bij jezelf kan onderzoeken hoe zit ik er nou eigenlijk in.
Hoe gaat het voor mij?
In hoeverre omarm ik het gegeven dat het gaat om mensen met wie we samenwerken. Het menselijke stuk.
Ik heb er zin in.
Ja, ik ook.
Ik vond het heel cool. Thank you.